De schriftlezing voor deze morgen vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk, de eerste 20 versen. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing. Het woord Gods dat wij deze morgen willen overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15 en daarvan het 6e vers waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Gemeente, het is nog maar kort geleden dat we met elkaar het paasfeest gevierd hebben, waarbij we stilgestaan hebben bij de opstanding van de Heer Jezus Christus, die de kluisters van dood en graf verbroken heeft en als overwinnaar uit het graf tevoorschijn gekomen is. En door zijn opstanding is Christus een kerk van onschatbare waarde geworden. O, als hij toch eens niet opgestaan was, hebt u zich dat wel eens ingedacht, gemeente? Ja, het kon niet, het was van eeuwigheid door God bepaald. En het middelaarswerk kon niet meer mislukken. Maar als er nu eens geen zaligmaker was geweest, als er niet iemand was geweest die de zonde verzoend had en de schuld betaald had en het bij God in orde gebracht had, Als dat graf gesloten gebleven was, oh, dan was de dood niet overwonnen, dan was de zonde niet verzoend en dan was ook de schuld niet betaald indien Christus niet opgewekt is. We hebben gelezen uit 1 Korinthe 15, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt ge nog in uw zonde, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle schepselen. Maar dan laat Paulus de blijde jubeltoon horen, maar nu, Christus is opgewekt en is een eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De opstanding van Christus is van onschatbare waarde voor het leven van zijn kerk. In zijn opstanding heeft Christus een schat van zegeningen verworven, die hij na zijn opstanding gaat uitdelen en toepassen. Want hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Gemeente, wat een heerlijk heilsgebeuren mag daarin geopenbaard worden. En dat Christus is opgestaan, nee, dat is niet verborgen gebleven. Dat is geopenbaard geworden, want hij heeft zich levend vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van de apostelen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Nee, het is niet verborgen gebleven. De apostel Paulus beschrijft het in het 15e hoofdstuk van de Korinthebrief van verschillende verschijningen. Hij is van Jacobus gezien en van Cephas en dan ook van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog in leven is en anderen zijn ontslapen. Willen vanmorgen stilstaan bij de verschijning van de opgestane levensvorst aan meer dan 500 broeders bij elkaar. En we zien daarin een tweetal gedachten. Allereerst, daarin ontvangt hij loon op zijn arbeid en daarin is hij tot eeuwige zegen voor zijn kerk. De verschijning van de levende Heer Jezus Christus aan 500 broeders, daarin ontvangt hij loon op zijn arbeid en daarin is hij zijn kerk geworden tot een eeuwige zegen. Onder de verschijningen die de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden verricht heeft, is die van die meer dan 500 broeders op eenmaal toch de meest onbekende. Er wordt niet zoveel over geschreven in de schrift. Het is eigenlijk de enige plaats waarin dit naar voren gebracht wordt. Er zijn andere verschijningen die breder verwoord worden. De Heer Jezus heeft zich vertoond aan enkele afzonderlijk, maar ook anderen met elkaar. Hij is verschenen aan Petrus, die zijn meester op zo'n gruwelijke wijze verloochend had. En die meende dat het nooit meer goed zou komen. Zijn meester was gestorven. En hij kon hem zijn zonde niet meer belijden, hij kon niet meer om vergeving smeken. En terwijl Petrus daar zo ronddoolt, daarna op die vroege morgen is Jezus hem verschenen. En wat zich in die ontmoeting heeft afgespeeld, dat blijft verborgen. Maar ongetwijfeld zullen er woorden van genade en van vergeving gesproken zijn. Ook een Maria Magdalena, we kennen deze vrouw die van 7 duivelen verlost was,
en in diepe smart was, nu haar Heere was weggenomen en ze wist niet waar ze hem gelegd hadden. En mistroostig dwaalt ze door de hof van Arimathea, menende dat het lichaam van haar meester gestolen is. En dan spreken engelen tot haar. Het kan haar ongeloof niet wegnemen. Terwijl de hovenier tot haar spreekt: vrouw, wat weent gij? Ze kan er geen troost in vinden. Totdat de Heere Jezus haar zelf bij haar naam noemt: Maria. En dan breekt het ongeloof. Dan vallen de schellen van haar ogen. En dan roept ze het uit: Rabboni. En op veel andere wijze is de Heere Jezus verschenen aan de Emmausgangers. Terwijl ze op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus. Aan de discipelen zonder Thomas. En daarna nog aan de discipelen met Thomas. Maar verder lezen we toch niet meer van verschijningen. Behalve dan die dan nog genoemd worden in 1 Korinthe 15. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders op eenmaal. We weten daar verder niet veel van. We weten ook niet wat er tijdens die verschijning aan die 500 broeders heeft afgespeeld. Wat waren dat voor mensen? Nu moeten we goed zien dat de Bijbel geen antwoord geeft op onze nieuwsgierigheidsvragen. De Bijbel, dat is niet een puzzelboek waar we allerlei vragen beantwoord vinden. Maar het is heilsopenbaring. Het heeft de Heilige Geest nuttig en nodig geacht om dit woord op te tekenen. En deze tekst in de Bijbel staat om het geloof van zijn kerk te bevestigen en te verzekeren dat hij waarlijk uit de dood is opgestaan. Hij is van Cephas gezien en van Jacobus, maar ook van meer dan 500 broeders op eenmaal. En ook hier komt de heerlijkheid van Christus openbaar. Wanneer in die 40 dagen tussen de opstanding en hemelvaart deze verschijning heeft plaatsgevonden, dat is niet met zekerheid te zeggen. En waar die verschijning heeft plaatsgevonden, dat wordt ook niet met name genoemd. We lezen er niets van bij de evangelisten. Sommigen menen dat dat geschied is op de Olijfberg, toen de Heere Jezus den hemel opvoer. Maar dit is niet waarschijnlijk, want dan zouden die 500 broeders vast wel met de discipelen naar de opperzaal gegaan zijn, om daar met de Jeruzalemse gemeente de uitstorting van de Heilige Geest in te wachten. En dat zijn ze niet. Want daar waren niet meer dan 120 mannen en vrouwen bij elkaar. Het is het meest waarschijnlijk dat deze verschijning heeft plaatsgevonden in Galilea, waar de Heere Jezus veel volgelingen had. Daar zou immers de officiële verschijning plaatsvinden. Had de Heere dat al niet tot zijn discipelen voor zijn lijden en sterven gezegd? Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En aan dit woord herinnerden ook de engelen in het graf. Aan de vrouwen: gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Al daar zult gij hem zien. En wel is die Heere Jezus op de dag na zijn opstanding aan de elven nog verschenen. 8 dagen later aan de elven met Thomas. En daarna treffen we de discipelen aan in het hoge noorden van het land, aan de zee van Tiberias, waar Petrus opwekt om te gaan vissen. En daar die wonderbaarlijke visvangst plaatsvindt, terwijl ze de hele nacht gevist hebben en geen vis gevangen. En dat daar een vreemdeling op de oever van het strand staat en hem toeroept: werpt het net uit aan de andere zijde. En het net was vol van grote vissen, 153. Gemeenten, en het pleit er veel voor dat de verschijning van de Heer Jezus met de 500 daar in Galilea heeft plaatsgevonden. Ik denk dat er niet eentje achtergebleven is. En alle die hem in onverderfelijkheid hebben liefgekregen, zijn gegaan naar Galilea. De Heere had door middel van de engel tot de vrouwen gezegd: gaat heen, zegt zijn discipelen, dat hij u voorgaat naar Galilea en al daar zult gij hem zien. Dacht u dat een van zijn discipelen of van zijn discipelinnen achtergebleven zijn? Dacht u dat een van degenen die hem lief gekregen heeft, thuis kon blijven? Ach, als een broer of zus na lange tijd weer terugkeert in het vaderland, ach, dan wil iedereen hem toch ontmoeten. En als het maar een korte periode is, dan worden de familiereunies georganiseerd om familieleden, broers of zusters van verre te begroeten en te ontmoeten. En als dat nu al geldt in de menselijke sfeer, hoeveel te meer zal dat niet gelden van de volgelingen van de Heer Jezus. Hij is voor een ogenblik van de zijnen gescheiden geweest. Hij had gezegd: ik ga heen waar gij niet komen kunt, maar ik kom weer. En als hij nu uit de doden is opgestaan, zouden ze hem dan niet willen ontmoeten? En dat niet alleen. Hij ging hen op die weg naar Galilea niet alleen voor, maar hij trok ze ook met zich mee op de heerbaan van het koninkrijk der hemelen. Hij was als een magneet die het ijzer naar zich toetrekt en aan zich verbindt. Zo komen ze van alle kanten, zo komen ze van noorden en zuiden, van het oosten en westen. Hij bad het zijn vader in het hoge priesterlijk gebed: toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, en heb ze bewaard, en niemand is verloren gegaan dan de Zoon des Mensen. En dat ze inderdaad naar Galilea gegaan zijn, en dat bewijst wel Matthäus 28 vers 16... waarvan hen gesproken wordt: ze zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg die de Heere hen bescheiden had. Zeker, dat wordt van de elfen gezegd, maar uit wat verder in Matthäus 28 volgt, laat ons toch wel zien dat het niet alleen de elfen waren die daar tegenwoordig waren. Want zo lezen we: als zij hem zagen, aanbaden zij hem. Doch sommigen twijfelden. En ik dacht niet dat die twijfelaars nog onder de kring van discipelen te zoeken waren. Die hadden voor die tijd de opgestane levensvorst al een enkele maal ontmoet. Eerst op de late paasdag zelf, en toen weer een week later, toen ook Thomas aanwezig was. Nee, die twijfelaars, die zullen we niet te zoeken hebben onder de discipelen, de kleine, de elven, maar onder de ruimere kring van volgelingen die de opgestane Heere Jezus voor het eerst zagen en ontmoeten. En hier staan ze om hem heen, voor wie hij zich in de dood gaf. Hier staan ze om hem heen, in wie leven de opstandingskracht van Christus openbaar kwam. Het zijn degenen die toegebracht zijn tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hij heeft gepredikt onder de scharen en zijn arbeid droeg vrucht. Hij verrichtte wonderen en tekenen en een grote schare volgde hem. Ze zagen wel iets in hem. Ze wilden hem koning maken. Een koning die alles kan en een koning die alles deed, dat strookte wel met hun verwachtingen. Gemeente, maar toen hij afstak naar de diepte en sprak over zijn lijden en sterven, toen hij sprak tot de scharen: tenzij iemand het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En dan lezen we: vele van zijn discipelen zeiden: deze reden is hard, wie kan ze horen? En van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En tot de 11e vroeg de Heer Jezus ook: wilt gij ook niet heen gaan? Maar dan is het Petrus die het namens de anderen ook zegt: tot wien zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En dat groepje volgelingen, dat werd al kleiner. En als we denken aan de laatste dagen van zijn leven, dan is het nog maar een enkeling die hem volgt. Toen hij gebracht werd voor het stadhouderlijk paleis, leek het wel alsof het hele volk zich tegen hem keerde. Het waren slechts nog enkele vrouwen die stonden aan de voet van het kruis. Daar stond zijn moeder Maria en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Judas Iscariot, die was er niet meer. En Petrus had zijn meester op zo'n gruwelijke wijze verloochend. En de andere discipelen, waar waren ze? Ze zijn alle gevlucht uit vrees om ook gevangen genomen te worden. Al zijn bekenden zijn verdwenen, heel alleen, verlaten van God en mensen, hangt hij daar in het vloekhout op Golgotha. En dan is hij nog alleen met de Satan en met de zonde en met de dood. Maar als hij opgestaan is, dan zijn er toch nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. De herder was geslagen, de kudde verstrooid. Maar als hij uit de dood is opgestaan, dan gaat hij zijn kudde weer vergaderen en bijeenbrengen. En dan blijkt het toch dat er meer dan 500 broeders daar zijn. En daar zullen de vrouwen ook bij gerekend worden. Alle die geschreven staan in het boek des levens. Alle die door de genade Gods getrokken zijn. Alle die hem in onverderfelijkheid hebben lief gekregen. Wat moet dat voor Christus al niet een vreugde geweest zijn, dat hij de eerstelingen mocht aanschouwen van zijn middelaarswerk. Hij wist het: indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo draagt het veel vrucht. En hier mag Christus na zijn opstanding reeds het begin van de oogst in ontvangst nemen. En alle die daar staan, het is vrucht op zijn middelaarswerk. Hij mag hier reeds 500 broeders en zusters, discipelen en discipelinnen aanschouwen. En misschien waren er ook nog wel kinderen bij. Jongens en meisjes die met vader en moeder meegenomen werden. En die van de Heere Jezus gehoord hadden. Hij ontvang immers de kinderen en legde hen de handen op en zegende hen. En hier mag Christus de vervulling van de belofte van Jesaja in vervulling zien gaan. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En was het dat niet geweest wat hem aangezet heeft tot zijn middelaarswerk, om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Hij wist het, dat hij loon zou ontvangen. Hij wist het, dat als de ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zou hij zaad zien. Het ging hem om de ere van zijn vader en om de zaligheid van zijn kerk. Hij had de vader zo lief en de zaligheid van de zijne was hem zo dierbaar, dat hij zijn lichaam en ziel ervoor over had. O, als hij dat niet geweten had, dat zijn offer vrucht zou dragen en dat hij loon op zijn arbeid zou ontvangen, dan was hij die weg nooit opgegaan. Als hij niet geweten had dat hij loon, ja, het loon op zijn arbeid ontvangen zou, dan zou hij die dure prijs van zijn bloed nooit gegeven hebben. Maar hij wist het. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal in ongerechtigheden dragen. En hier op deze dag mag hij het loon op zijn arbeid ontvangen. Meer dan 500 broeders hebben zich vergaderd rondom de opgestane levensvorst. En dat is nog maar het begin. Het zijn nog maar de eerstelingen. En zullen er nog vele volgen. Want enkele dagen later zijn het de 3000 die tot God bekeerd werden op de Pinksterdag. En God deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. Achter die 4 die in het heiligdom ontsprong en langs het brandofferaltaar stroomde in oostelijke richting. Die werd al dieper en breder. Eerst stond de profeet tot zijn enkels in het water, toen tot zijn knieën. En op laatst moest hij zwemmen. Het werk van Christus is niet te vergeefs geweest. Het zal vrucht dragen. Het zal tot roem van zijn genade zijn. Het was alles nog maar een beginsel. Want hij weet dat met zijn opstanding een beweging is ingezet die niet meer te stuiten is. De vorst der duisternis mag dan zijn duizenden verslaan. Maar het werk van Christus heeft een begin en dat zet zich voort tot de voleinding der tijden. En nog is Christus bezig om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nog worden er toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. En daarom is het zo voorrecht als er ook jonge mensen de keus in hun hart mogen maken om de Heere te dienen en om in zijn wegen te wandelen. En daarin zien we dat het werk van Christus voortgaat tot op vandaag aan de dag toe. En het zal straks worden een schare die niemand tellen kan. Uit alle volken en natie en geslachten en talen. Hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Er is op Pasen iets in werking gezet dat niet meer te stuiten valt. En er geloofden zoveel als er ten eeuwige leven verordineerd waren. En zo mag Christus hier na zijn opstanding de vreugde over het werk en het loon van zijn vader ontvangen. Hij staat daar te midden van zijn volgelingen. Gemeente, het leeft in zijn ziel. Vader, ik dank u dat het voor wijzen en verstandigen verborgen is en hebt het de kinderkens geopenbaard. Wat dacht u, gemeente, dat Christus gezwegen heeft daar op die plaats in Galilea? Dacht u, zou hij tot die 500 zijn vreugde niet geuit hebben? Ongetwijfeld vinden we dat niet in het boek der psalmen, waar Christus profetisch gezongen heeft van die dag. Als hij in de 40ste psalm zingt, zie ik kom, o God, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En die profetie van de dichter van psalm 40, dat is vervuld in het lijden en sterven. Hij heeft zich bereid verklaard. En hij is die weg gegaan tot het bittere einde toe. Hij heeft het welbehagen van zijn vader gedaan en had al de eisen van Gods wet volkomen voldaan. En dan ziet die vrucht op zijn arbeid en dan gaat de dichter verder. Ik boodschap de gerechtigheid in een grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw weldadigheid en trouw verheel ik niet. In een grote gemeente. We komen dat ook tegen in de 22e psalm, die we zojuist gezongen hebben. En vandaar die verandering van dat vers, in plaats van het 12e en het 11e vers gezongen. Aan het begin van die psalm klaagt de dichter over het lijden en over de moeite en de vijanden die hem naar het leven staan. En David heeft in Psalm 22 ook profetisch gezongen van de knecht des Heren. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Een stierenheer van Bazan, sterk van krachten, omringt me aan alle zijden. Het is alles vervuld in het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gemeente, maar die psalm gaat ook verder. En als we dan in het 11e vers komen, en dan zingt de dichter: zo zal ik uw naam mijn broeders vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En in vers 26, van u zal mijn lof zijn. En dat is ook vervuld, dat is ook werkelijkheid geworden, onder andere op de dag waarop hij meer dan 500 broeders in eenmaal heeft ontmoet. Had u gedacht dat er nog zoveel waren? Zoveel volgelingen van de Heer Jezus. We dachten dat het niet meer zou zijn dan die 120 mannen en vrouwen, en die in de opperzaal eendrachtig bijeen waren, verwachtende met de belofte des Vaders, die zij van hem gehoord hadden. We dachten dat dat heel de kerk zou zijn op de dag van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Gemeente, maar er waren er toch al meer dan 500. We zouden wel wat meer van die 500 willen horen. Wat waren dat voor mensen? Wie waren dat? Waar kwamen ze vandaan? Gemeente, ik weet het niet. Er is geen lijst van namen en die op die dag bij de opgestaande levensvorst vergaderd waren. Deze 500 zijn anonieme, de naamloze. God de Heilige Geest heeft het niet nodig geoordeeld om hun namen bekend te maken, maar al weten wij hun naam niet, ze stonden alle geschreven in dat boek des levens dat voor Gods aangezicht is. Ze waren van eeuwigheid gekend. Het waren de van eeuwigheid gekende. Het waren de gegevenen des Vaders. Maar Eén ding is zeker, ze zijn alle in aanraking gekomen met de Heer Jezus Christus. Ja, het zijn onbekenden, in ieder geval voor ons onbekend. Maar God kende ze, hij wist van hen af. Ze zijn door de Heer al gekend, van voor de grondlegging der wereld. En ongetwijfeld zijn ze langs verschillende wegen tot Christus gekomen. De een na veel strijd en worsteling, de ander meer direct in de ruimte gesteld, de ene krachtdadig uit het fariseïsme toegebracht, terwijl de ander al jarenlang de vertroosting Israëls verwachtte. Er waren dagdiscipelen bij en er waren nachtdiscipelen bij. De een was meer krachtdadig tot het geloof gekomen en de ander meer geleidelijk aan. Maar hierin waren ze alle gelijk, ze zijn alle tot de Heere Jezus gebracht. Ze hadden hem alle leren kennen. En ze hadden allen een band aan hem gekregen. Ze hebben hem alle nodig gekregen als hun borg en zaligmaker. Ze hebben het alle geleerd van genade te leven. En komt hierin niet de veelkleurige wijsheid van Gods werk openbaar? Wie waren het die tot die 500 behoorden? Ach, van nature waren het allemaal Adams kinderen. Kinderen des torens. Die aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen waren. Ze waren alle gevallen Adams kinderen. Ook al behoorden ze tot het volk van Abraham. Ook al waren ze alle kinderen des verbonds, ze droegen een even verdorven hart als ieder ander. Maar de Heere is het te sterk geworden. Door de krachtdadige werking van de Heilige Geest zijn ze van dood levend gemaakt. Van kinderen des torens, kinderen Gods. Ze zijn van vijanden vrienden gemaakt. En dat is een wonder, en hier kwam de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus reeds openbaar. Door zijn kracht werden ze opgewekt uit dat zondegraf waarin ze van nature verkeerden. En dat is een groot wonder. Hoe hun namen waren, ik zei het al, we weten het niet. Zou er misschien een Zacchaeus bij geweest zijn? Of een Bartimeus, de Samaritaanse vrouw of de Canaanese vrouw, Nicodemus, de vader van de maanzieke knaap, Martha, en noemt u maar op. We weten het niet, misschien is het wel goed dat er geen namen genoemd worden. En nu kan ieder zijn eigen naam invullen. Zou u er geweest zijn? En zou jij er geweest zijn, jongen of meisje? Zou die lange reizen voorover gehad hebben? Sommigen zijn helemaal vanuit het zuiden, uit Jeruzalem gekomen naar Galilea, om daar de opgestaande levensvorst te zien. Zou het er voorover hebben gehad? Gemeente, om helemaal naar het noorden van het land te gaan. Of voel je je in dat gezelschap niet thuis? Je vindt het al een opgave om 2 keer per zondag naar de kerk te gaan. Laat staan om daarnaast nog dergelijke ontmoetingen bij te wonen. Of durft u er zelf niet bij te rekenen? Bent u bang dat de Heere, dat u bij de Heere niet welkom bent? Zou de Heere mij wel willen aannemen? U zou zo graag bij dat volk van God willen behoren. Maar u weet het niet. U ontdekt nog zoveel zondigheid en verdorvenheid in u. Mag ik me wel bij dat volk scharen? Ben ik bij de Heere wel welkom? Gemeente, misschien zijn er wel vanmorgen die er wel zouden bij willen horen, maar niet weten hoe ze er komen moeten. Wel, de opstandingskracht van Christus werkt nog in deze wereld. En hij gaat zijn volk niet alleen voor, maar hij trekt ze ook op die weg mee. Er gaat een trekkingskracht uit van het evangelie, van de genade van de Heer Jezus. Dat zet harten in beweging. Dat brengt mensen op de knieën. Die worden werkzaam aan de troon der genade. Die kunnen het zonder en buiten deze zaligmaker niet meer stellen. O, ze zouden de ellendigste van alle mensen zijn als ze buiten Christus moesten leven en sterven. Gemeente, hun namen waren ook niet bekend. En wie ze zijn en langs welke weg ze tot Christus gekomen zijn, we weten één ding. Het waren allemaal broeders. En daar rekent de Heer Jezus de zusters bij, die in de broeders besloten waren. Zo worden ze genoemd. Meer dan 500 broeders op eenmaal. Christus heeft hun vlees en bloed aangenomen. Hij heeft zich aan hen verbonden. Ze zijn tot kinderen aangenomen. Nu zijn en hij die heiligt en zij die geheiligd worden uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Ze worden hier met hun paasnaam genoemd. De Heer Jezus sprak eens tot hen: ik heet u niet langer meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Ik heb u vrienden genoemd. Christus heeft ze ingewijd in de heilgeheimen van zijn verbond. Er zit voortgang in de heilsopenbaring van dienstknechten. Zijn ze vrienden geworden. En op de paasmorgen spreekt hij ze aan met de naam broeders. En dat ziet op een familierelatie. Ze zijn familie van elkaar geworden. En hij is een oudste broeder. En als hij je broer is, dan is zijn vader ook mijn vader. Dan zijn we geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar huisgenoten Gods. Door genade zijn ze erfgenamen geworden van God en mede-erfgenamen van Christus. Is dat geen groot wonder om een broeder van de Heer Jezus, een zuster van Christus te mogen zijn? Dat is alles vrucht van Pasen. Wat een paasfeest zal het daar geweest zijn in die kring van meer dan 500 broeders. Daar worden de deugden in God verheerlijkt. Daar worden we beleefd dat ze alleen door recht verlost zijn uit loutere genade, dat het de liefde van God is die omgezien heeft naar een verloren mensengeslacht en dat het de onpeilbare zondagsliefde van de Zoon is geweest die zich vernederd heeft tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Daar wordt het beleefd dat we uit genade zijn zalig geworden door het geloof en dat niet uit ons, maar dat het Gods gave is. En daar jubelt de vreugdezang door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Christus schaamt zich voor hen niet, van welke afkomst ze ook zijn en welke achtergrond ze ook hebben en wat er allemaal op hun levensblad geschreven staat. Verstaat u iets van die paasvreugde? Hebt u zo wel eens paasfeest mogen vieren? Is het zo wel eens bent u zo wel eens in de ruimte komen te staan? En weet u wat nou zo heerlijk is? Die paasvreugde laat die 500 broeders niet alleen. Paulus zegt dat het merendeel van hen nog in leven is. Terwijl hij deze brief aan de Korintiërs schrijft. Gemeente, wat dat betreft, de Korintiërs die kunnen het natrekken. Ze kunnen het aan die broeders en zusters vragen. Ze kunnen het vragen aan de discipelen, aan een Thomas, aan een Petrus. Maar ze kunnen het ook aan anderen vragen. En die ook getuigen geweest zijn van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het merendeel is nog in leven. Er zijn enkele van hen ontslapen. Wel waren ze alle getuigen van de opstanding van Christus uit de doden. Wel hebben ze allemaal het eeuwige leven aanschouwd in hem. En ze hebben daar ook deel aan ontvangen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze altijd zullen blijven. Ze hebben inderdaad allemaal deel aan het eeuwige leven door het geloof in Christus. Maar dat eeuwige leven, dat kunnen ze hier op aarde nog niet ten volle genieten. Om zover te komen moeten ze eerst nog door de dood heen. Dat is altijd moeilijk. De dood is toch nog altijd de laatste vijand die overwonnen moet worden. En ook die vijand zal nog teniet gedaan worden. Wel moeten ze daar nog doorheen, door de doodsjordaan. Maar omdat Christus de dood al overwonnen heeft, is de dood voor de broeders van karakter veranderd. Ach, het is geen betaling meer voor de zonde. Maar onze catechisme zegt dat het is een doorgang tot het eeuwige leven. Ach, sterven is niet erg voor Gods kerk. Ach, dan sluiten ze hier hun ogen om ze boven open te doen. Het is ontslapen, zegt onze tekst. Sommigen zijn ontslapen. Als onze kinderen naar bed brengen en ze inslapen, maar de volgende morgen weer ontwaken. Zo mag Gods kerk aan het einde van hun leven de ogen sluiten, het hoofd neerleggen, de pelgrimsmantel afleggen, om eeuwig bij de Here te zijn. Gemeente, en dat hoeft nog niet eens een zacht sterven te zijn. Ook toen de Stefanus gestenigd werd en al de harde keien op zijn lichaam geworpen werden, lezen we toch, en hij ontsliep. Ontslapen is een woord dat speciaal gebruikt wordt voor het sterven van Gods kinderen. Voor degene die Jezus' verschijning hebben liefgekregen, is de dood een slaap geworden. Ontslapen, dat is in de Here sterven. Hier sluiten ze hun ogen om ze boven weer open te doen. Voor Gods kinderen is door de opstanding de dood verslonden tot overwinning. En de prikkel is uit de dood weggenomen. En vandaar dat de apostel kan uitroepen. En wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben. En dit sterfelijke onsterfelijkheid. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door Christus Jezus onze Heere. In de Heere sterven. Nee, dat kan alleen maar als we in hem geleefd hebben. Gemeente, zo gaat Christus werk door. Hij vergadert zijn kerk alle eeuwen door. En eenmaal zal de dag aanbreken dat hij opnieuw omringd is. Maar dan niet meer door slechts 500, maar door talloos velen, tot een schare die niemand tellen kan. En er zal er niet eentje gemist worden. Daar zullen alle die hem in onverderfelijkheid hebben lief gekregen aanwezig zijn. Daar zijn de 500 broeders. Daar zijn de 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Dan zullen daar gevonden worden die men er niet verwacht had. Daar zullen de ontbreken die we er wel verwacht hadden. Maar het grootste wonder zal nog zijn dat u en ik er mag zijn. En van wie geldt dit? Wel van alle die hun naam bekend zijn in de hemel. Hebt u uw naam al eens horen noemen? Door die grote herder der schapen. Is zijn werk u al ten goede gekomen? Hebt u de trekkende liefde van de Vader al ervaren, zodat u volgen moest? Is de Heere u al te sterk geworden, zodat u moest zeggen, Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geworden. Bent u al als zo'n schaapje aan de kudde van de Heere Jezus toegevoegd? Gemeente, hebt u daar weet van? Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. Hoort u bij dat volk? O zo niet. O bid toch de Heere om de kracht van zijn opstanding. Bid toch de Heere of hij dat hart veranderen wil, vernieuwen wil. Het is zo erg als we verloren moeten gaan onder zo'n rijk aanbod van genade. Straks is het getal vol. Dan zal die grote schare gezien worden. Dan worden er ook geen namen genoemd. Wie ze zijn en van waar ze zijn gekomen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun klederen gewassen. En ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn. Tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een toekomst. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schijnt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heer der Heren. Amen.